NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Goedenavond en welkom tot 20:30 is dit, Bureau Buitenland. Het grootste gratis literatuurfestival van de wereld vindt plaats in Jaipur, India. Honderdduizenden bezoekers. Maar wat lezen Indiërs graag? En in Venezuela klinkt de roep om herstel van democratie steeds luider. Twitter mee, @BBVPRO. In de Kazachse hoofdstad Astana zijn vandaag na veel gesteggel nieuwe Syrische vredesonderhandelingen begonnen. De zoveelste na een reeks van mislukte vredesconferenties afgelopen jaren. Bondgezelschappen aan rebellen, de Syrische regering en de belangrijkste steunpilaren van de vechtende partijen zitten nu 2 dagen bij elkaar in Kazachstan. Met name het feit dat Turkije, Iran en Rusland met elkaar overleggen wordt als winst gezien. Journalist en Arabist Rena Netjes hier in de studio. Welkom. Rena, hoe serieus moeten we deze zoveelste poging tot vredesonderhandelingen nemen?
Ja, het lijkt erop dat deze keer in ieder geval de meest serieuze is van alle pogingen. Vooraf zijn er ook al veel besprekingen geweest tussen de Syrische gewapende oppositie, die vooral nu de besprekingen voert. Bij de andere besprekingen was het vooral de politieke oppositie. En die, dat zijn toch ook weer 2 wat verschillende partijen, maar nu echt de gewapende oppositie die op de grond in Syrië natuurlijk vecht. En zij hebben het idee, of dat vertellen ze mij, dat ze van Turkije echt garanties hebben gekregen dat de Russen ook serieus zijn en dat ze zelf ook merken, ze hebben ook al met de Russen gesproken in Ankara, dat de Russen dit keer toch wel serieuzer zijn over een stakend vuren dan andere keren.
Ja, waarom zijn ze deze keer serieuzer?
Het lijkt erop dat Rusland haar doel al heeft bereikt. Dat is namelijk het Assad-regime in stand houden. Dat het niet valt. En Rusland heeft een hele grote basis aan de Middellandse Zee. Een marinebasis nu. En afgelopen weekend contract getekend voor 49 jaar. En de oorlog kost natuurlijk ook veel geld. Er komen Russische militairen om. Ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken, maar het lijkt erop dat Rusland nu echt een stakend vuren wil en eigenlijk wil stoppen met vechten op de grond.
En dat ze een stakend het vuren willen, ze hebben vandaag ook voor het eerst Assad gevraagd om dat stakend het vuren te respecteren.
Ja, dat is heel opmerkelijk. Voor het eerst hebben de Russen in het openbaar in Astana het Assad-regime bekritiseerd. Want er is ook al een stakend vuur afgesproken in december. Maar Hezbollah-strijders en het Assad-regime zijn dat toch wel op diverse plaatsen, vooral bij Damascus, aan het verbreken of houden zich daar niet aan. Op dit moment zijn ze aan het vechten bij een grote rebellenpocket, zal ik maar zeggen. Een groot gebied wat nog in handen is van de rebellen ten westen van Damascus. Dat heet Wadi Barada. Dat bestaat uit een aantal plaatsen. En daar zijn vanaf het moment dat het stakend vuur was afgesproken in december, is er elke dag pogingen van het regime en Hezbollah-strijders om dat gebied met in ieder geval tienduizenden Soenitische bewoners, om dat ook in handen te krijgen. En Rusland heeft gezegd vandaag dat zij die officieren die daar aan het vechten zijn, dat ze die zullen benaderen om onmiddellijk die gevechten daar te stoppen. En dat is zeer opmerkelijk, want dat is voor het allereerst dat gebeurt.
Ja, en kunnen we, je zei het al, we kunnen natuurlijk niet in de hoofd van Poetin of de andere Russen kijken, maar moeten we dit serieus nemen? Is ze dit echt serieus, de Russen?
Iedereen denkt dat ze dit nu serieus zijn. Misschien ook wil Poetin de wereldleider uithangen. Hè? Amerika is er niet bij. Amerikanen zijn wel uitgenodigd, maar die zeggen dat ze te druk zijn met de transitie in Amerika. Opmerkelijk. Amerika is dus helemaal niet aanwezig. En misschien, wat ik al zei, ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken, maar misschien wil hij nu laten zien dat hij Syrië wel op kan lossen zonder de Amerikanen. Dat zou natuurlijk voor hem wel een grote winst zijn.
Rena, in aanloop naar deze conferentie was er veel gesteggel over die rebellen. Wie niet en wie is er wel gematigd? Zit er opmerkelijke gematigden bij?
Ja, er zijn eigenlijk 3 groepen die nu meepraten. Dat is de grootste groep is het Vrije Syrische Leger. Die zijn verdeeld over heel Syrië en die staan ook niet allemaal met elkaar in verbinding vanwege dat ze delen hebben en niet zomaar over land naar elkaar toe kunnen. Maar dat is een wat losser verband tussen militairen die gedeserteerd zijn uit het leger van Assad. En gewoon dorpsmilities, gewoon jongens uit die dorpen die hun eigen dorpen willen verdedigen. Dat is de grootste groep. En 90% van al die milities doen mee. En daarnaast heb je twee andere grote rebellengroepen. Eén die bij Damascus zit. Daar komt ook de leider van de delegatie vandaan. En één die in Oost-Aleppo zat. En nu is het vreemde eigenlijk, het schizofrene toch wel, dat een jaar geleden nog maar hebben de Russen ook die twee grote rebellengroepen, dus die buiten het Vrije Syrische leger opereren, maar bij Damascus en bij Aleppo hebben zij als terroristen bestempeld. Dat hebben zij altijd voorgewend om keihard te bombarderen, zowel bij Aleppo als bij Damascus. En nu ineens hebben ze die beide groepen uitgenodigd in Astana. Maar een van de twee heeft gezegd, wij vertrouwen de Russen dus niet, dus wij komen niet. Maar die andere bij Damascus, die is er dus wel.
Ja, en is dat waarvan de leider Mohammed Alouche is?
De leider daarvan is Mohammed Alouche. En dit is echt een grote rebellengroep. Naar eigen zeggen, ik heb namelijk de woordvoerder van die rebellengroep heb ik afgelopen zomer uitgebreid geïnterviewd in Istanbul. Islam Alouche is een neef van hem. En ze zeggen dat ze zo'n 30.000 man op de been hebben. Dus dat is niet een rebellengroep waar je zomaar even omheen gaat. Ze zijn ook goed georganiseerd. Ze hebben heel veel militaire training enzovoort, enzovoort. Er zijn video's op het internet, dat kan je ook zien. Ik kan niet tellen of het echt 30.000 zijn, maar het is in ieder geval wel behoorlijk indrukwekkend wat zij kunnen laten zien aan parades enzovoort. En Mohammed Alouche is inderdaad de leider van de delegatie van de rebellen nu in Astana.
Ja, en als het zo klinkt, een leider die geloofwaardig is.
Een leider die geloofwaardig is voor alle partijen. Ja. Voor alle partijen, ja.
Ja. Wat wil deze gewapende oppositie in Astana? Wat zijn hun eisen?
Zij zeggen, nummer één is dat het staken vuren, wat dus nu verbroken wordt, elke dag, hè, niet een heel serie, maar toch wel, vooral bij Damascus, dat nog veel serieuzer wordt gehandhaafd. Dat er monitors gaan komen om dat staken vuren te handhaven. Dat die bombardementen stoppen. En nummer twee is dat er hulptransporten komen naar al die gebieden die belegerd zijn. En er zijn nog tientallen gebieden waar mensen echt honger hebben, waar geen voedseltransporten naartoe mogen. Met name, bijna allemaal zijn ze belegerd door het Assad-regime, maar niet allemaal, ook een paar door rebellen. En zij willen dat daar nu meteen voedseltransporten naartoe komen. En dat is eigenlijk hun eis altijd al, ook in de besprekingen in Genève. Maar het regime heeft nooit of heel weinig, misschien een paar gevallen maar die transporten willen toestaan. Zeg maar bijvoorbeeld Oost-Aleppo, ja, kunnen we ons nog herinneren. Daar heeft het regime nooit hulptransporten naartoe willen laten gaan.
Nu zijn ze vandaag om de tafel in Astana. Is er tot nu toe al iets, is die eerste dag al iets concreets bereikt?
Wat ik opvallend vind is dat het initiatief in Astana is vooral tussen de Turken en de Russen. Die willen met elkaar uitkomen. En die zijn sinds van de zomer echt naar elkaar toe gekropen, zeg maar. Hebben toenadering gezocht. Maar dat ook de Turken en de Russen en de Iraniërs het onderling nog niet op één lijn zitten. Dus dat daar ook allemaal bilaterale besprekingen tussen zijn. Maar heel langzaam gaat het wel vooruit. Ja, de oppositie heeft trouwens ook nog gezegd dat zij willen dat al die milities die door Iran in Syrië zijn gebracht, zoals Hezbollah enzovoort, dat die ook het land uitgaan. En
maar even terug naar die gewapende oppositie die dus nu voor het eerst met ze aan tafel zit. Is daar nu al iets concreets uitgekomen vandaag?
Nee, daar is nog niet iets concreets uitgekomen.
Goed, het is iets afwachten.
Nee, zij hopen het wel. Dat is inderdaad nog afwachten.
Goed, dankjewel, journalist en Arabist Reena Netjes. In Venezuela heeft de oppositie een demonstratie georganiseerd tegen de regering van Nicolas Maduro. De oppositie eist verkiezingen en herstel van democratie. En de bedoeling is dat de massa's die eis kracht bijzetten. Onze collega Edwin Koopman was er vandaag bij. Hi Edwin.
Ja, hoi. Goedemiddag. Goedenavond.
Bij ons zit de avond al. Edwin, hoe is de sfeer daar op straat?
Ja, nou ja, je hoorde het, uitgelaten, maar tegelijk ook teleurgesteld. Ik heb veel mensen gesproken die zeiden, ja, er zijn er maar weinig. En nou ja, ik liep met een groepje mee die op zoek was naar de grote stoet. En uiteindelijk hebben ze die dan gevonden. En toen waren het er toch nog een aantal tienduizenden, hoor. Dat is mijn schatting, maar dat zijn niet de honderdduizenden van vorige demonstraties. En dat is op het eerste zicht toch best opmerkelijk. Want de mensen zijn echt heel boos over een aantal dingen. Niet zomaar een paar mensen, maar echt de meerderheid van de mensen. Verkiezingen van vorig jaar zijn niet doorgegaan en zijn zonder opgaaf van redenen uitgesteld. Het parlement is buitenspel gezet door het Hoge Rechtshof. Hè. Dus alles wat ze vanaf nu gaan beslissen is al bij voorbaat ongeldig verklaard. Nou ja, dan heb je dus een volksvertegenwoordiging die monddood is gemaakt. Er worden Kamerleden van de oppositie gearresteerd. Ja, dus het is best wel wat om de straat op te gaan. En dat was ook de reden vandaag. Hè. We willen verkiezingen.
En Edwin, hoe verklaar je dan toch die relatief lage opkomst deze keer?
Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk ook aan die mensen gevraagd. Wat denken jullie? Want ze horen wel steeds getoeter van allerlei solidaire mensen, maar ze lopen niet mee. Mm-hmm. Nou ja, de verklaring is toch wel dat mensen een demonstratie moe zijn, maar vooral ook moe van de oppositieleiders. Het is, als je kijkt naar het parlement, echt een zootje ongeregeld. Er is geen koers. Het parlement wordt nu geleid door een hele rechtse toch man die ook niet echt democratische antecedenten heeft als je naar het verleden kijkt. Een deel wil in gesprek met de regering en is dat ook onder leiding van het Vaticaan. En een ander deel wil dat niet. Nou, deze demonstratie is georganiseerd door dat deel, door de Movimiento, de beweging die wel in gesprek is. Ja, dit toont toch wel aan dat de meeste mensen van de oppositie, de volgers van de oppositie, die gesprekken echt niet zien zitten. Die willen gewoon hardere actie.
Ja, en de oppositie, die eist nieuwe verkiezingen. Gaan ze die dan wel krijgen als ze op straat geen vuist meer kunnen maken?
Nou ja, die verkiezingen gaan ze sowieso niet krijgen. Al hadden ze vandaag met honderdduizenden mensen op straat gestaan. De regering heeft hier echt gewoon het laatste woord. De kiescommissie is volledig onder controle van de regering. Ze hebben dan wel de petitie in handen genomen. Dat vond ik al wel bijzonder. Maar ja, de regering die wil gewoon die traineert die verkiezingen. We weten niet wanneer het gaat gebeuren en of het gaat gebeuren, maar of ze nou met veel of weinig op straat staan, het gaat niet helpen. Ja. Lage opkomst helpt natuurlijk zeker niet. Het is vooral een hele morele oppepper voor de regering, zou je kunnen zeggen.
Edwin, en intussen gaat het met de economie ook vrij slecht. Wat heb jij daar nu van gemerkt?
Ja, nou, dingen zoals allerlei dingen die er niet zijn. Je gaat in een café koffie drinken, er is geen koffie. Ja, er is geen geld ook. Het is heel moeilijk om aan geldbiljetten, aan bankbiljetten te komen. Dus als ik naar buiten de deur ga om te eten of een taxi te nemen, moet je gewoon heel zuinig zijn. Want niet omdat het zoveel waard is. Het is niks meer waard, dat geld. Alleen je komt er niet meer aan.
Ja.
Creditcard kan, maar dan betaal je echt de hoofdprijs. Nou, echt gewoon €250 van hamburger of zo. Dus het is absurd, dat doe je niet. Ja, en dan die inflatie van 800% van vorig jaar. Ja, die heeft het geld zo waardeloos gemaakt. En dat merk je gewoon inderdaad aan alle kanten.
Maar deze week zijn er toch nieuwe bankbiljetten in omloop? Helpt dat niet?
Ja. Ik heb er een paar bemachtigd van 5.000 en van 20.000. Ze zijn heel
rijke man ben je nu.
Ja, naast die enorme stapel toen voelde ik me nog rijker. Maar die zijn natuurlijk niks waard. Het gaat niet helpen. Op de korte termijn helpt het de Venezolanen natuurlijk met het probleem te dealen. Hè. Ze hoeven niet meer van die grote stapels geld mee te slepen. Maar het probleem erachter, dat wordt er niet mee opgelost. Het geld, ja, er komt meer geld in omloop, waardoor die inflatie alleen nog maar sneller gaat. Dus wat ze moeten doen is stoppen met geld drukken en bezuinigen. Anders komen ze met ook deze grote biljetten natuurlijk over een paar jaar weer gewoon terug bij hetzelfde punt.
Ja, Edwin, jij bent nu in Venezuela om een reportage voor ons te maken. Waarover gaat je reportage?
Nou ja, ik heb natuurlijk al in het verleden al heel vaak gehad over die lange rijen bij de winkels en lege schappen en allerlei dingen die niet te krijgen zouden zijn. Nou ja, heel veel dingen zijn wel te krijgen, maar je moet er je best voor doen. Dus waar ik nou een reportage over aan het maken ben, is hoe mensen hier overleven in die schaarste economie en hoe ze de dingetjes toch bij elkaar schrapen. Nou, dat gaan we dan in een reportage de komende weken zien.
Goed, dankjewel Edwin Koopman en we kijken natuurlijk alvast uit naar je reportages. Dank je.
Bureau Buitenland.
Hello and welcome to the last day of the Zee Jaipur Literature Festival and thank you for being here with us and with Chetan Bhagat. Please give him a big hand to welcome
thank
him.
You.
U hoorde net de aankondiging van de Indiase schrijver Chetan Bhagat op het grootste gratis literatuurfestival ter wereld, het Jaipur Literature Festival in India. Elk jaar komen er honderdduizenden mensen op af. Bekende schrijvers uit binnen- en buitenland geven lezingen en gaan met elkaar in debat. Vandaag is de laatste dag van het 5 dagen durende festival. We praten erover met journalist en schrijver Alexander Reelwijk. Welkom, Alexander.
Dankjewel.
Alexander, jij bent er al vaker geweest. Honderdduizenden bezoekers. Hoe ziet dat eruit?
Nou, het mooie is dat die honderdduizenden bezoekers eigenlijk van de laatste jaren zijn. Het festival bestaat dit jaar voor de 10e keer. En het is dus in 2008 is het begonnen in Jaipur, de hoofdstad van de deelstaat Rajasthan, in het noordwesten van India. En Rajasthan is een stad vol paleizen en forten. En in een van die paleizen, Digi Palace, een prachtig mooi paleis wat normaal een hotel is, wordt volledig omgebouwd voor 5 dagen tot een heel groot podium voor literatuur, muziek en dans. En die eerste jaar, ik ben de eerste keer dat ik er was, was in 2009. Toen was het nog relatief klein, met enkele tienduizenden bezoekers. Toen kon je daar nog vrij makkelijk rondlopen. En inmiddels is dat zo groot geworden dat je bijna over de hoofden van de mensen kunt lopen.
Wat maakt dat dat festival zo populair is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het voor de westerse auteurs die er komen, dat het een soort vlucht is uit een miserig Londen of een koud New York. Want het is in Jaipur op dit moment natuurlijk prachtig voorjaar weer.
En in een paleis, begrijp ik.
En je wordt natuurlijk als gast word je daar erg in de watten gelegd door de organisatie. En ik denk dat het voor Indiërs die daar komen, het overgrote gedeelte van de bezoekers komt ook uit India. Dus er zijn wel expats, maar niet zo heel erg veel. En voor Indiërs is het natuurlijk de manier om mensen te ontmoeten. Ook een goede tijd te hebben. Het is een gratis festival, dus iedereen komt er ook in. Dus het is voor heel veel mensen ook heel toegankelijk om op die manier verhalen te horen, muziek te luisteren, debatten bij te wonen. Dus het is heel erg aantrekkelijk om er te komen.
Ja, jij zegt toegankelijk, maar ik kan me aan de andere kant bij een literatuurfestival ook bedenken dat het juist heel elitair is.
Ik denk dat ze in Jaipur in staat zijn, de organisatie, om echt een ideale mix te maken van hele beroemde elitaire schrijvers. V.S. Naipaul is bijvoorbeeld de gast geweest. Salman Rushdie is er de gast geweest. Orhan Pamuk, Nobelprijswinnaars, Bookerprijswinnaars. En tegelijkertijd hebben ze, je hoorde net al in de aankondiging, een schrijver als Chetan Bhagat bijvoorbeeld, die op dit moment een van de best verkopende schrijvers in India is. Ik geloof dat een boek van hem, bijvoorbeeld A Night at the Call Center, verkocht enkele miljoenen exemplaren in een paar maanden. En dat is zelfs voor een land als India echt een ongekend aantal.
Wie is hij? Want je...
Hij is een...
En wat maakt hem zo populair?
Ja, precies. Hij is een voormalige bankier die op een gegeven moment besloot om te gaan schrijven. En feilloos in staat bleek om dat te beschrijven wat heel veel jongeren, juist die middenklasse jongeren die in compounds leven, die in bijna in de 22e eeuw leven, zo modern, in steden als Bangalore, Chennai en dergelijke, om hun gevoel, om hun problemen te bespreken en te beschrijven. En daar is hij eigenlijk een beetje de eerste in die dat op die manier doet. En daar dus ook een toon weet te vinden die heel erg aanspreekt. Ik weet nog goed, toen ik hem voor de eerste keer ontmoette in 2009... sprak ik met William Dalrymple, een van de grondleggers van het festival, de Schotse historicus en schrijver. En op een gegeven moment, het was een gejoel en een gegil. Dus wij keken allebei om. En toen zei hij bijna met een toon in zijn stem, die enige jaloezie verried, zei hij van, oh, dat is Chetan Bhagat. En het was echt alsof er een popster het terrein op kwam lopen. Filmploegen, radioploegen kwamen erachteraan. Heel veel jongeren die handtekeningen wilden, vragen wilden stellen. Dus hij is echt in staat om die moderne Indiase jongeren aan te spreken.
Ja, en als hij dan die status van een bijna popster, zoals jij zegt, heeft, zegt dat ook dat die middenklasse in India aan het groeien is en dat je dat terugziet op zo'n festival?
Ja, volgens mij zie je dat wel inderdaad. Je ziet dat zowel bij een schrijver als Chetan Bhagat, die dus eigenlijk een heel populair genre bedient. En je ziet dat tegelijkertijd ook met een schrijver, een vergelijkbare schrijver, het grappige is, ze hebben allebei eenzelfde achtergrond, namelijk allebei bankier geweest en uiteindelijk gaan schrijven. En dat is Amish Tripathi. Dat is nu de grote man in India. Hij heeft onder andere een trilogie geschreven, de Shiva-trilogie, over de god Shiva, een van de 3 hoofdgoden uit het hindoeïsme. En ook hij bereikt daar een miljoenen publiek mee. En ik sprak met hem daarover, met Amish Tripathi, wat nou het succes verklaarde. En toen zei hij van, nou, ik denk dat juist de huidige generatie jongeren eigenlijk wel weer geïnteresseerd is in hun eigen geschiedenis, in hun eigen verhalen, in hun eigen mythologieën. En hij heeft met zijn boeken, die je een beetje kunt vergelijken met Harry Potter, In de Band van de Ring, dat type boeken, daar heeft hij weer zijn niche in gevonden. Dus er wordt meer gelezen, krijg ik de indruk. En er wordt ook dus meer gekeken naar de eigen geschiedenis en de eigen verhalen.
Ja, en 70 jaar, want het is geloof ik dit jaar 70 Klopt, jaar ja. onafhankelijkheid ja. India. En natuurlijk die partition met Pakistan. Mm-hmm. En nu kan men teruggrijpen naar de eigen geschiedenis.
Ja, ik kan me voorstellen dat het eerst een aantal jaren kost om überhaupt een land te organiseren en te reorganiseren na zo'n onafhankelijkheid. Vervolgens hebben ze natuurlijk economisch heel erg zwaar gehad. En het lijkt dat de laatste jaren, dat hebben we overal wel gezien, hè, de callcenters die natuurlijk enorm opkomen, de enorme groeiende economie van India, dat er ook meer gelezen wordt.
Ja.
Het grappige is bijvoorbeeld, tot voor kort was een bestseller in India was 6.000-7.000 exemplaren. Dat is echt heel erg weinig op een populatie van meer dan een miljard. En dit soort mannen halen nu dus al populaties aantallen van meer dan een paar miljoen. En je ziet nu dat bijvoorbeeld een gemiddelde bestseller toch ook al richting de 100.000 gaat. Dus je ziet echt wel dat er meer gelezen ja. wordt.
En ik heb even gekeken hè, naar de website van Jaipur Literature Festival. En nou kennen wij, ook ik en ik denk luisteraars ook, India denken we dan vaak meteen aan Bollywood. En het viel mij op dat ook Bollywood acteurs en Bollywood schrijvers ook allemaal op dat literatuur festival zijn.
Het is een heel breed festival en dat is denk ik ook het aantrekkelijke ervan. En het leuke is dat de bewaking buiten het festivalterrein is heel erg groot, maar zodra je binnen bent is iedereen gelijk. Dus er zijn geen bodyguards binnen. Iedereen is in dat opzicht gelijk. Dus Bollywood acteurs, maar ook bijvoorbeeld Oprah Winfrey en de beroemdste cricket players in India. Dus dat zijn
Oprah Winfrey is er ook geweest.
Oprah Winfrey is er geweest. Maar ook bijvoorbeeld cricketspelers die komen vertellen, die zijn allemaal vrij en gelijk in het festivalterrein. Dus je kunt iedereen aanspreken, je kunt met iedereen in debat, in gesprek gaan. En dat maakt het denk ik zo aantrekkelijk.
Ja, want als jij dat zegt, denk ik, nou ja, bij ons zijn op alle festivals is iedereen gelijk, toch?
Ja.
Je neemt niet je bodyguard, maar in India is dat niet vanzelfsprekend.
Niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd, je hoorde net bij de intro, hoorde je toen Chetan Bhagat werd aangekondigd, dat er een soort gejoel en een gejuich oplaaide. En dat is iets wat je in Nederland in een literair festival toch eigenlijk zelden meemaakt.
Maak jij het wel eens mee? Want jij bent ook schrijver.
Ik word nooit toegejuicht.
Je hebt onder andere boeken over Iran geschreven.
Ik word nooit toegejuicht als ik ergens opkom.
Geen volle de balie waar iedereen gaat staan.
Nee, dat is nog niet overkomen.
Maar dat geeft, als je dat zegt, dan denk ik, dat betekent ook dat schrijven of schrijverschap ook een status heeft. Is dat iets van de laatste tijd?
Ik denk dat het, laat ik het zo zeggen, als ik kijk, ik volg de Indiase literatuur al heel wat jaren. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld schrijvers als V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Amitav Ghosh, het zijn hele grote schrijvers met een Indiase achtergrond. Maar dat zijn schrijvers die in principe allemaal niet meer in India wonen. En vooral dus of migranten literatuur schrijven, of Nepal bijvoorbeeld een analyses op het land. En wat je nu eigenlijk ziet is dat er steeds meer auteurs vanuit India over de Indiase samenleving gaan schrijven. Bijvoorbeeld Aravind Adiga is een belangrijk voorbeeld met White Tiger, waar hij de Booker Prize mee won. Maar bijvoorbeeld ook Anuradha Roy, Arundhati Roy, dat is natuurlijk wel al een ouder gediende. Maar dat zijn allemaal schrijvers die vanuit het land hun visie geven op het land. Een van mijn lievelingsschrijvers, van mijn favoriete schrijvers nu, is bijvoorbeeld Meena Kandasamy met haar boek Gypsy Goddess, Zigeuner Koningin. Of Zigeuner Godin, geeft een prachtige analyse van een waargebeurd verhaal in Tamil Nadu, in het zuiden van India. Dus je ziet dat er ook een heel duidelijke tendens is vanuit het land zelf. Dus binnen schrijvers die vanuit India schrijven over het land.
Ja, en bij India, India is natuurlijk een land met Hindi als officiële voertaal, maar met heel veel talen.
Ja.
In welke talen, en het onderwijs, hoger onderwijs is vaak in het Engels, in welke talen wordt er overwegend geschreven?
Dat is natuurlijk, ik denk dat in principe in de meeste Indiase talen geschreven wordt. Het enige natuurlijk is dat die overwegend natuurlijk ook wel voor hele kleine groeperingen dan zijn, voor hele kleine groepen zijn. Maar bijvoorbeeld het Jaipur Literature Festival gaat zo goed als helemaal in het Engels en een deeltje in het Hindi. Maar wat je wel ziet is dat er bijvoorbeeld geschreven wordt en of gesproken wordt over andere talen en over auteurs uitgenodigd worden die in andere talen schrijven. Dus in het Urdu, in het Tamil, in het Punjabi enzovoort. Dus je ziet wel dat ze die hele range proberen te bedienen.
Ja, Alexander, nu zei je, het wordt het Jaipur Literature Festival vindt plaats in een prachtig paleis wat normaal een hotel is.
Ja.
Het is gratis.
Mm-hmm.
toch zijn er studenten die, heb ik begrepen, die al lang van tevoren komen en geen geld hebben voor een overnachting.
Nou, dat is eigenlijk wel wat ik het mooiste vind aan het festival, is dat er heel veel jongeren komen. En heel veel jongeren, vooral uit Rajasthan, de deelstaat Rajasthan, die inderdaad met de trein daar naartoe komen vanuit hun school. Dus keurig in schooluniform, met lijsten, met boekenlijsten en dergelijke, die zij per se willen kopen en auteurs die ze willen spreken. Maar er zijn dus inderdaad ook studenten die op eigen gelegenheid naar Jaipur komen om dat festival bij te wonen, maar niet genoeg geld hebben om een hotel te betalen en dus op het station slapen. En dat is toch eigenlijk, ik bedoel,
heb je ze gezien?
Ik heb ze ook gezien. Dat klinkt zoals een bezienswaardigheid, maar het is vooral.
Oh ja.
Ik vind het vooral.
Ze gaan niet naar een popfestival, het gaat wel een literatuurfestival.
En voor lezen en voor schrijven en de gretigheid die op dit moment bij jongeren is in India.
Ja, en even nog ook nog even, want er zijn ook debatten, politieke onderwerpen. Mm-hmm. Wat was dit jaar een belangrijk thema?
Nou, wat ik heel erg mooi vind, vorig jaar was het thema bijvoorbeeld Make in India. Dat is hun slogan, net zoals dat Trump geïntroduceerd heeft. Buy American, Hire American is in India de slogan Make in India. En in dit jaar bijvoorbeeld was één onderwerp wat mij erg opviel, was een onderwerp over de RSS. Een hele grote NGO met een heel duidelijke rechts hindoeïstische visie op de wereld. En daar zijn dus onder andere ook debatten over. Dus het is zeker niet alleen maar literatuur of alleen maar praten over poëzie of over boeken. Maar zeker ook onderwerpen die gewoon spelen in het land.
Ja, dat durven ze daar ook aan.
Precies, dat is ook heel goed mooi. En dat zijn discussies, dat vind ik namelijk het heel erg mooie in India. Dat zijn discussies die hoog oplaaien en die ook gewoon gevoerd kunnen worden. En die ook op een heel hoog niveau gevoerd worden. Met de zaal en iedereen is goed geïnformeerd en heeft een duidelijke visie en die wordt gedeeld en bediscussieerd.
Alexander, voor wie niet naar Jaipur kan of wil, er is binnenkort ook een soort klein Jaipur Literature Festival in Engeland.
Ja, nou, ik raad natuurlijk iedereen aan om wel naar Jaipur te gaan.
Wie wil er niet in een paleis?
Het is alleen al, het is zo'n mooie stad. En die sfeer bij dat festival is prachtig. Maar ze zijn zelfs al buiten de landsgrenzen. Ze zijn in Londen, in Boulder, Colorado en in Melbourne.
En jij gaat ervoor zorgen dat er eentje in Amsterdam komt.
Ik ga mijn uiterste best doen.
Goed, dankjewel, Alexander Reelwijk.
Met veel plezier.
8:30, Bureau Buitenland voor vanavond zit erop. Morgen zijn we er weer. Straks op deze zender Haagse Lobby van WNL met Martijn de Greven. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Wouter Walgemoet.
Regeringspartij PvdA zegt dat de positie van minister Van der Steur mogelijk in gevaar komt als hij inderdaad als Kamerlid cruciale informatie heeft achtergehouden over de Teven-deal en daar later over loog als minister. De Tweede Kamer wil opheldering van de minister. Waarschijnlijk komt er deze week nog een debat. De cijfers die het Witte Huis had over de opkomst bij de inauguratie van president Trump waren niet helemaal juist, erkende de woordvoerder net op een persconferentie. Er zijn minder mensen met de metro naar de inauguratie gekomen dan hij had beweerd. Eerder beschuldigde de woordvoerder de media ervan te liegen over de opkomstcijfers. De rechtbank beslist over 2 weken of Volkert van der Graaf opnieuw naar de cel moet. Vandaag was de rechtszitting tegen de moordenaar van Pim Fortuyn. Volgens het OM heeft hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating geschonden en moet hij nu een jaar de cel in. En Floortje Dessing is door mediavakblad Broadcast Magazine uitgeroepen tot omroepvrouw van het jaar. Ze kreeg de prijs uitgereikt in Beeld en Geluid in Hilversum. Volgens de jury heeft Dessing het fenomeen reisprogramma hoogstpersoonlijk tot eigen genre ontwikkeld.
NPO Radio 1. WNL.
Haagse Lobby. Met Martijn de Greven.
Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers. Het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Daar spelen de lobbyisten een belangrijke rol in. Het heeft 8 jaar geduurd, want in 2009 was het Kamerlid van de Partij van de Arbeid, Lea Bouwmeester, die voor het eerst gewacht maakte, zo kan het niet langer, daar moeten we wat aan doen. En vandaag was het voor haar een belangrijke dag, ook voor de beide heren die haar flankeren vandaag in de uitzending. Het was namelijk het moment dat in de Tweede Kamer haar nota besproken werd. En dus maken we ons op voor wellicht nieuwe regelgeving. Is dat nou een goede of een slechte zaak? Is het misschien wel niet verstrekkend genoeg? Is het een discussiestuk of is dit precies wat de markt nodig heeft? We gaan daarover spreken, namelijk dus over de initiatiefnota Lobby in daglicht. Dat doen we met public affairs professor, oftewel Arco Timmermans, verbonden aan de Universiteit van Leiden. En een van het lands meest prominente lobbyisten, Peter van Keulen. Hij is van Public Matters. 18 werknemers, hij vertelde me net, daarmee het grootste lobbykantoor van Nederland. En dus de initiatiefneemster zelf, PvdA Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester. En zoals iedere week natuurlijk een politiek verhaal in de Schatkamer. Dit keer is Schatkamerheer Julius Terpstra. En neemt u mee naar het jaar 2002, de opkomst en de start van het normen- en waardedebat. Een debat wat zo actueel is weer in die aanloop naar die verkiezingen. Meepraten kan ook via Twitter, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby.
Dit is WNL Haagse Lobby.
En de komende weken tot halverwege maart gaan wij het programma eigenlijk starten met een tijdelijk, maar tevens wel nieuwe rubriek. De rubriek eigenlijk waarin we het laatste nieuws in de politieke campagnes doornemen en een klein beetje ook vooruitkijken. De spits wordt vandaag afgebeten door parlementair verslaggever van NRC Handelsblad, Annemarie Kas. Annemarie, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Laten we even toch met de actualiteit van vandaag beginnen. Vanavond